Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin hoop voor te gaan dominee C. van Duin uit Delft. Hartelijk welkom dominee. Iedereen welkom in deze dienst, hier in de kerkzaal, maar ook thuis aan de kerktelefoon of aan het internet. Deze zondag en komende zondag is na de dienst de uitreiking van de bundel Weerklank. Ze liggen voor u klaar als u heeft opgegeven en betaald heeft. Kunt u ze afkomen halen. Morgenavond is het kerstzangavond van het ICC. Avond begint in deze kerk om 8:00 s'avonds. De kerk is groot genoeg om iedereen mee te nemen. Vrienden, buren, kennissen, van hartelijk welkom. Eerste kerstdag zoals gebruikelijk 2 diensten, 's morgens om 9:30 en 's middags om 17:00. De tweede kerstdag, de kerstviering van de zondagschool, die begint om 22:00. Ook daar bent u van harte welkom. Baknacht JV Gideon. De jeugd wil heel graag weer bakken. De oliebollen en alles wat erbij hoort. Geeft u op hoeveel oliebollen, appelflappen u wilt hebben, zodat ze ook weten hoeveel ze kunnen bakken. Zoals gebruikelijk 2 collectes deze dienst. De eerste collecte is voor algemeen diaconale collecte. En de tweede, pastoraat en catechese voor de preek bij de uitgang exploitatie kerkelijk gebouwen. Als voorzang zingen we Psalm 45, vers 1. En we wensen elkaar een goede dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die de trouw bewaart tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer ze tegen mij zeggen, we zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Dit zijn woorden Psalm 122, die gaan we samen zingen. Het opgaan naar Jeruzalem komt vanmiddag in de preek ook terug. Christus die ons binnen wil brengen bij God, bij de Heer, onze Redder. We zingen het samen met deze psalm nu vers 1 en vers 2. Gemeente, tot aan de dag van zijn wederkomst vergaat het Heere Christus zich in gemeente ten eeuwige leven. In gemeenschap met die kerk belijden we samen ons geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij Psalm 122 vers 3. 122 vers 3 na de geloofsbelijdenis. We belijden samen ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laat ons samen bidden. Heer, uw huis is een huis van gebed. En daarom naderen wij tot u in deze dienst om u te bidden. In de eerste plaats aanbidden wij u voor wie u bent. Straks klinkt het in de velden van Everda, als wij het nazingen. Het eer is in God. Geef dat we het niet alleen op dat moment zingen, maar eigenlijk iedere dienst, Heere, voor u. En niet alleen op zondag, maar ook door de weeks. Dat ons leven één loflied is op u. Daarvoor zijn we bedoeld. Dat is, als het goed is, ons leven. Dat is onze bestemming. Heere God, als we dat uitspreken en belijden voor uw aangezicht, belijden we ook dat we dat dus niet doen. Dat we dat niet in ons hebben. We hebben er geen aanleg voor, geen talent voor, integendeel. Voortdurend proberen wij de aandacht van u af te brengen en op onszelf te vestigen. Vergeef het ons. Heilige Geest, trek ons mee richting de aanbidding van u. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe langer we luisteren naar uw woord, hoe dieper ook de lof richting u is, wie u bent, wat u gedaan hebt, wat u doet en wat u doen zult. U, Vader, Schepper. U, Zoon, Verlosser. U, Heilige Geest, die in ons werkt. Juist richting het kerstfeest mogen we dat onderstrepen. U gaf uw kind. Heer Jezus, u liet u zenden. Heilige Geest, u zorgde voor de ontvangst, voor de geboorte, voor de menswording. Onze gedachten, wij kunnen er niet bij. Dit is te hoog, we kunnen het niet bevatten. Ons redeneren stopt. Ons denken bereikt een grens. En daarom aanbidden wij u, om wie u bent en blijft tot in alle eeuwigheid. U bent de Heilige. Geef dat we u zo kennen. Niet als een God op afstand van horen zeggen, maar een God van nabij, van het woord, die gesproken heeft in ons hart, die spreekt in de samenkomst van uw gemeente, ook nu vanmiddag hier in Barendrecht. Geef dat we dat alle merken, hier in de kerk, maar ook als we thuis mee luisteren, of waar dan ook, nu of later, op een ander tijdstip, dat we merken dat u spreekt en dat wij mogen luisteren. Dat onze gedachten erbij blijven. Dat u onze gedachten gevangen neemt. Heilige Geest, help ons om zo te preken zoals u het vraagt. Zoals uw woord verdient. Wat recht doet aan uw openbaring, aan uw bedoeling met uw woord. Geef dat we zo luisteren zoals het de bedoeling is van u. Niet volgens onze eigen normen en waarden, maar volgens de stijl van uw koninkrijk. Dat het woord van u binnendringt, ons aanraakt, ons meetrekt, ons leven stempelt. Heere God, u bent de levende God. Als velen u ontkennen, wij belijden dat u leeft, dat u er bent en zijn zult, tot in alle eeuwigheid. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, we openen het woord van God op een tweetal plekken, Jesaja 22 en Openbaring 3. Jesaja 22 en in het laatste Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 3. Jesaja 22. We lezen vanaf vers 15. Jesaja 22 vanaf vers 15. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ga, treed binnen bij die hofmaarschalk bij Sebna, het hoofd van de hofhouding, en zeg, wat hebt u hier of wie hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen? Dat houdt zich in de hoogte een graf uit, hakt zich in de rots een woning uit. Zie, de Heere werpt u weg met de werpkracht van een man en rolt u op als een rol. Hij zal u helemaal in één rollen tot een kluwe, als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen. Daar zult u sterven en daar zullen uw praalwagens zijn. U, schandvlek van het huis van uw Heer. Ik zal u wegstoten uit uw ambt. Hij zal u van uw post verdrijven. Op die dag zal het gebeuren dat ik mijn dienaar Eliakim, de zoon van Hilkia, zal roepen. Ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel ombinden en uw heerschappij zal ik in zijn hand leggen. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij open doet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand open doen. Tot zover Jesaja 22. Dan nu het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Openbaring 3, vanaf vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enig uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik dan een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal eruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover gemeente deze schriftlezing. In mijn eigen gemeente Delft zijn we deze weken met deze brief bezig geweest. Rondom het heilige avondmaal. En nu wil ik met jou en u nadenken over vers 7 tot en met 9. Een van de zeven brieven aan de gemeente van Klein-Azië. En telkens introduceert Jezus zich, en in deze brief introduceert hij zich als volgt. Hè. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. En dan is een constatering. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor u een geopende deur gegeven, niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Dat is de analyse van Jezus van de gemeente. En dan de context, in welke setting staat die gemeente, vers 9. Zie, ik geef u enig uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden. En erkennen dat ik u lief heb. Tot zover deze tekst. Het thema voor de preek is het adventslied O kom Emmanuel. En er is ook een couplet bij dat gaat over de sleutel Davids. En dat komt dus in onze tekst vanavond aan bod. We gaan ons zingen het voorbereid de preek door op Psalm 99 vers 2, 4 en 8 te zingen. Die versen heb ik uitgekozen omdat Jezus zich voorstelt als de heilige. We gaan er in de preek straks ook op in. En in Psalm 99 in deze drie coupletten komt dat ook aan bod. 99, 2, 4 en 8. Gemeente, de volgende psalm, psalm 100, zingen we straks vers 3 en 4. Psalm 100, 3 en 4. O kom gij, sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom. Misschien herkent u deze regels uit dat kerstlied. Dat eeuwenoude kerstlied. Het stamt waarschijnlijk uit de 12e eeuw. Telkens dat couplet, o kom, o kom, o kom. In de oude Latijnse versie maar liefst 7 coupletten. Gezongen op weg naar het kerstfeest. En in ieder van die coupletten komt 1 oud-testamentische messiastitel aan bod. Wat in het Oude Testament als aanduiding van Christus geldt, in Christus vervuld is geworden, het rijgt zich in dat lied aan 1. Dus ook dat ene couplet. O kom gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom. De Messias, getypeerd als sleutel Davids. Daar wil ik met u en jou vanmiddag over nadenken. Of over nadenken. Het woord reikt het ons aan. Wat betekent dat? Voor u, voor jou, voor mij. Sleutel Davids. Ik zei net, het is een oud-testamentische aanduiding. We komen hem tegen, we hebben het gelezen in Jesaja 22. Waar letterlijk staat, en ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Daar komt dat vandaan. Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Maar als je dan Jesaja 22 even bijneemt, en straks ga ik dat nog wel verder uitwerken, dan gaat het in Jesaja 22 over een zekere Eliakim. Is dat niet ver gezocht? Om dat eigenlijk met Jezus Christus te verbinden? We hebben 2 schriftlezingen gehad en gelezen vanmiddag. De tweede was uit Openbaring 3. Dat begon als volgt, hè. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft. Dat is apart. Die de sleutel van David heeft. Wie zegt dit? Wie is die Heilige? Wie is die Waarachtige? Wie heeft die sleutel van David? Dit is Christus zelf, die dit zegt. Die de lijn trekt van Jesaja 22 naar zichzelf. Jezus zegt hier, ik heb die sleutel van David. Ik word met die sleutel bedoeld. Geen twijfel mogelijk. Dat betekent dus die woorden uit Jesaja 22. Die vinden hun vervulling in Christus. Dat betekent nogal wat. Want die sleutel van David, die op zijn schouders wordt gelegd, als hij opendoet, staat Jesaja 22, vers 22, zal niemand sluiten. En als hij sluit, zal niemand opendoen. En die gedachte, die lijn trekt Jezus ook door naar zichzelf. Hè? Hij zegt niet alleen maar in Openbaring 3, ik die de sleutel van David heb. Nee, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Dat betekent, gemeente, voor alle duidelijkheid, Christus beslist over jou, uw en mijn toegang tot God. Of ik buiten blijf of binnenkom. Daar gaat Christus over. Daar moet je ook voor bij Christus zijn om daar uitsluitsel over te ontvangen. En dat buiten blijven of binnenkomen, dat is me niet voor even. Zoals je even in deze kerk zit, even droog en straks wellicht de nattigheid erin. Nee, dit binnengaan of buiten gaan is voor eeuwig. Voor altijd. Voelt u het appel van deze tekst? De kracht van dit beeld. Van die sleutel van David. Jongens en meisjes, ik heb mijn sleutelbos altijd bij me. Dat is nogal logisch. Anders kom ik mijn huis niet in. Nou, je ziet, ik heb er heel wat. 2 van de voordeur, schuur, kast, bestudeerkamer. En zo heb je wat sleutels. En dat zal hier ook wel zijn. Als je je fiets vastzet, je hebt je slot op je fiets. Maar vaak is dat niet genoeg. In Delft heb ik ook nog een slot bij. Even een paal, extra. Als je meer sloten hebt dan die fiets naast je, dan heb je kans dat jouw fiets blijft staan. Klinkt dat egoïstisch. Realiseer ik me natuurlijk het zo zeg. Maar zo werkt het vaak wel, hè. Sloten, je hebt ze nodig, je moet alles vastzetten. Ik heb jaren in Amsterdam gewoond en daar zag je soms rollators ook aan een hangslot. Wie stelt er nou een rollator? Die moet hem vastzetten. Alles moet je vastzetten. Je boot, je schuur op slot, alles. Als je huis even openlaat, niet op slot doet, ze zijn zo binnen en ze halen alle spullen weg. En misschien hebt u wel een kluis thuis, ja ook een sleutel, om je geld veilig weg te leggen, je spullen veilig op te bergen. Dat is een sleutel. Sleutels zijn belangrijk in ons leven. Hier gaat het over de sleutel van David. Gemeente, dit is de sleutel bij uitstek. Dit is de belangrijkste sleutel die er op aarde is, die er bestaat, überhaupt. Ik zou in deze hele wereld geen sleutel weten die belangrijker is dan de sleutel van David. Sleutel. Je kunt het even letterlijk nemen, sleutel om iets vast te zetten, om toegang te krijgen. Maar je kunt het ook als een soort beeld gebruiken. Wat je vandaag de dag ziet, en dat mensen op zoek zijn bijvoorbeeld naar de sleutel naar het geluk. Hoe word je nou volmaakt gelukkig? Je hebt een blad, de happiness, en je hebt programma's erover. De sleutel tot je geluk. Of de sleutel tot financieel succes. Dan moet je dit doen, moet je dat doen, daarop letten, zus, zo. De sleutel tot. We zijn er voortdurend naar op zoek. Er zijn mensen die zijn op zoek naar spirituele kennis, die reizen de hele wereld over, om het maar te vinden. De sleutel. Wat is nou de sleutel tot een gelukkig huwelijk, een gelukkige relatie? Zeg maar, noem maar. We zijn op zoek. Vanmiddag gaat het over de sleutel tot God. De sleutel tot God. O kom, gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom. In Jesaja 22 is dat de taak van een zekere Eliakim. Die komen we daar tegen. Hij volgt Sebna op. Sebna, de hofmeester van de koning. Er zijn kinderen in de kerken. Misschien hoor je dat woord hofmeester. Zou je weten wat dat betekent? Nou, moet je even naar die man kijken, die hofmeester. Je kunt echt zien dat hij hofmeester is. Hij loopt dat door Jeruzalem. Niet met zijn hand in zijn zak. Maar hij houdt iets vast. Hij heeft iets op zijn schouders. Een grote sleutel van hout. Een sleutel van hout. En dat geeft precies aan wat zijn werk eigenlijk is. Wat zijn taak is. Hij bepaalt wie wel of niet op audiëntie, op bezoek mag bij de koning in Jeruzalem. In het paleis. Dus wie binnen mag komen. En wie buiten blijft staan. Zo werkt dat bij een koning. Als ik morgen onze koning Willem-Alexander zou willen spreken, dan kan ik niet even bij het paleis aanbellen en dat dan de deur open gaat en dat daar koning Willem-Alexander staat en zegt, kom maar in. Nee, zo werkt dat niet. Je komt niet zomaar binnen. Je moet je melden. Zeker. Schriftelijk. En de reden van je bezoek aangeven. En dan moet je nog maar afwachten of je bezoek wordt gehonoreerd. Of je wel niet mag komen. Nou, dat is nou de taak van zijn hofmeester. Dat regelt die Sebna. Of regelt, hij regelde het. Want die is afgezet. En er zal best wel wat gebeurd zijn als je die verse leest in Jesaja 22. Hij wordt niet zomaar even aan de kant gezet. Nee, het is echt een kwestie van dysfunctioneren. Hij wordt vervangen door Eliakim. En dan staat er, ik, zegt God, zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. De Joden hebben de eeuwen door dit messiaans uitgelegd. En met het woordje messiaans bedoelen we Dit is meer dan zomaar een onderlinge vervanging van het ene pionnetje voor het andere. Nee, dit heeft te maken met de Messias, de gezalfde, de beloofde heiland. Want deze sleutel is niet zomaar een sleutel. En die past niet op zomaar een huis. Maar dat is de sleutel van het huis van David. En aan David heeft de Heere God beloofd, er zal een redder geboren worden. Uit jouw koningshuis. Ook al ziet het er niet meer uit en is het totaal vervallen en denk je, er komt niks meer van terecht. Ik heb het beloofd, ik zal het doen. Dat is eigenlijk de belofte van kerst, wat we dinsdag gaan vieren. Er zal weer een koning op jouw troon plaatsnemen. Eén koning, een koning, één van de velen. Nee, de koning, de Messias, de redder. En je ziet in het Nieuwe Testament dat Gabriel er naadloos bij aansluit, bij die verwachting. Als hij Maria aanspreekt en tegen haar zegt dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren en hem Jezus moet noemen. Dan zegt de engel, hij zal groot zijn, de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en, nu komt het, God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. David, dat was de belofte. Door heel het Oude Testament heen. En dan zegt Christus in het Nieuwe Testament, ik ben het. Ik ben het. De vervulling van die belofte. Ik neem plaats op de troon van David. Ik heb de sleutel van David. Dat heil belooft aan David. De Messias die binnenleidt, die verloren mensen meetrekt tot de levende God. Dat ben ik. Die verloren mensen meetrekt tot de levende God. Misschien zit er iemand vanmiddag in de kerk die denkt, ja dat is een open deur. Dat weet ik hier al, dat hoor ik vaker. Dat is toch heel vanzelfsprekend, dat Jezus je binnenleidt. Is dat vanzelfsprekend? Nou, als je in Philadelphia even om je heen kijkt, was dat nou niet direct een open deur, een vanzelfsprekendheid. Laten we er even wat op inzoomen. En dan komen we wat bij die tweede tekst ook uit. Vers 8. In heel veel andere brieven, misschien kent u ze wat, deze brief aan die gemeente van Klein-Azië, dan merk je dat die christenen last hebben van hun heidense omgeving. Hier kom je dat specifiek niet tegen. Hier komt het van een andere kant, namelijk van binnenuit. En dan grijp ik ook even vooruit op vers 9. Het gaat over de Joden dan. Die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Ze liegen. Dat zijn best aangrijpende woorden, vindt u niet? Ze zeggen dat ze Joden zijn. Ze zijn het niet. Ze liegen. Rommelen ze met hun identiteitspapieren? Nee, Jezus bedoelt Jood. Dat betekent letterlijk Godlover. Maar ze erkennen Jezus niet. Ze erkennen hem niet als de Messias. Ze liegen. Dat betekent, ze ontkennen Jezus. Dat is eigenlijk zoals het aangrijpend ook in Johannes 1 beschreven staat. Hij is gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is aangrijpend, hè. Je moet het echt maar voor ogen zien wat hier staat, hè. Ze komen telkens bij elkaar in de synagogen. Nog steeds, terwijl de Messias gekomen is. Hun eigen samenkomst. Maar Jezus Christus typeert die synagogen als een synagogen van de Satan. Het is dat het hier staat, gemeente. Anders zou je dat dan niet durven zeggen. Een synagogen voor de Satan. Waarom is Christus zo scherp? Nou, dat ze hem niet erkennen als de Messias. Als de sleutel van David. Hoe komt dat? Daar zit de Satan achter. Hij zorgt ervoor dat ze de leugen geloven. Dat Jezus niet de Messias is. Niet de Emmanuel. Niet de sleutel van David. Dat Jezus dus liegt. Maar dat is nou de vraag, hè? Wie liegt hier? Wie liegt hier? En dan grijp ik weer even terug op het begin van de preek. Van de tekst. De introductie van Jezus. Dit zegt de Heilige. De Waarachtige. Die de sleutel van David heeft. De Heilige. De Waarachtige. In iedere brief stelt Christus zich op een andere manier voor. Met opzet. Dat heeft altijd te maken met wat in de rest van de brief dan volgt. En hier doet hij het met de woorden, de heilige, de waarachtige. Dat zijn in het Oude Testament titels die toegepast worden op God, de Vader. Hij is de heilige. Hij is de waarachtige. Moet je zien wat hier gebeurt. Hier past Christus die goddelijke titels toe op zichzelf. Ik ben de heilige. De waarachtige. De heilige. Dat is ook zo'n uitdrukking. Zo'n typering. Die moet je proeven. Die moet je echt door je heen laten gaan. Die moet je laten opkomen uit schrift. De heilige. Je komt die aanduiding bijvoorbeeld in het boek Jesaja tegen. Maar liefst 60 keer gaat het daar over de heilige. En dat tekent God als de reine. De heilige. De reine, de heilige. Hij staat haaks op dat zondige van ons, van mij. En als je dan het boek Jesaja doorleest, dan zie je dat de heilige, de reine, de onreine opzoekt. Ik ben gevonden van hen die er mij niet zochten. Al was je nog zo vuil door de zonde, ik zal je helemaal schoonmaken. Dat is het evangelie bij Jesaja. De heilige, de reine, overwint hun onheiligheid, hun onreinheid. De heilige maakt heilig. Dat is het evangelie, hè? Niet dat Jezus komt en wij ons best doen. En dat we er zo met kerst wat van maken. Als mensen van goede wil. Nee, dit is het evangelie van Jesaja. En eigenlijk door heel de schrift heen. De heilige maakt heilig. En ook dat zie je in dat gesprek tussen Gabriel en Maria. Als de engel verder gaat. En zegt dat heilige dat uit u geboren zal worden. Zal Gods zoon genoemd worden. Dat heilige. En dat heilige in de moederschoot van Maria. De zoon die geboren is. Hij is opgevaren. Hij zetelt in de hemel aan de rechterhand van de kracht van God. En hij spreekt vanuit de hemel zijn kerk toe. Dit zegt de heilige. De waarachtige. Je mag het ook zo lezen. Dat woordje waarachtige, dat onderstreept eigenlijk dat heilige van Christus. Dus hij is echt de heilige. Zeker weten. Echt waar. Ik ben het. Zegt Jezus. Ik ben het. En zo stelt Christus zich aan ons voor. Ik ben het. Ik ben echt de heilige. En ik zoek jou op. Ik wil bij jou binnenkomen. Als dat nog nooit echt gebeurd is. Ik wil binnenkomen. Daar ga ik over. Dat is mijn autoriteit. Ik overbrug de afstand. Je hoeft je niet beter voor te doen. Je heiliger, vromer, reiner. We zijn niet rein. We zijn onrein. Hij is de vervulling van die belofte aan David. Hij zorgt voor het heil. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Gemeente, die aanduiding typeert de autoriteit van Jezus. En ik wil dat vanavond wat onderstrepen. Ik weet niet of dat nodig is hier, maar als ik wat mijn oor zo te luisteren leg in kerkelijk Nederland, dan merk ik dat vaak het vertrouwelijke van het geloof wordt omschreven. En er is niks mis mee, dat staat ook in de Bijbel, hè, dat je echt mag schuilen bij Christus. Maar christen zijn is meer dan even chillen met Jezus, hè. Het heeft iets vertrouwds. Maar de Christus aan wie ik me overgeef is ook de heilige. De waarachtige. En dat is best een notie die we vandaag de dag mogen onderstrepen. Die we niet kwijt moeten raken. Het is niet zomaar eventjes dat je binnenloopt. Zo van, ja, hier ben ik. Nee, de heilige. De waarachtige. Dus ik doe niks aan van dat vertrouwelijke, integendeel. Maar laat het nooit ten koste gaan van zijn hoogheid en van zijn heiligheid. Heilig is de Heere. Verheven, ver weg, onbereikbaar, onkenbaar. Het evangelie. Kerst. Hij komt dichtbij. In zijn zoon. Hij komt nabij als u hier het avondmaal viert in deze kerk. Emmanuel, met u God. In brood, in wijn. Dichterbij kan niet. Onvoorstelbaar. Zo dichtbij. Komt, verwondert u hier mensen. De heilige. De waarachtige. Tot zover gemeente de introductie van Jezus. Van zichzelf. En die is veelzeggend. En die introductie is nooit zomaar in zo'n brief. Die heeft te maken met de boodschap voor de specifieke gemeente. Dat gaan we nu uitwerken. Vers 8. Waar Jezus zegt, ik ken u werken. Wie wat thuis is in het taalveld van die zeven brieven, die weet dat dat zinnetje telkens klinkt. Telkens de analyse van Jezus. Ik ken u werken. Jezus is de heilige, waarachtige, hij is eerlijk. Hij benoemt wat goed is, dat zie je ook in heel veel brieven. Ik prijs uw geloofsijver, uw inzet en noem maar op. Maar in al die andere brieven komen er dan ook punten van kritiek, wat eraan schort. Wat niet goed is, wat niet in de haak is. Jezus is heel eerlijk. Hij noemt alles zoals het er aan toe gaat. Moet je hier eens kijken, in deze brief. Ik ken uw werken. Punt. Tenminste, bij mij staat er een punt, bij u ook. Ik ken uw werken. Punt. Geen kritiek hier. Geen verwijt. Geen maar. Je zou denken, als je dat zo leest, dan moet dat daar in Philadelphia zeker een hele flitsende, geweldige, enthousiaste, bruisende, aantrekkelijke gemeente zijn. Zou je denken. Maar als je even doorleest in dat vers, dan staat er gelijk erna, halverwege 8, u hebt weinig kracht, zegt Jezus. Is dat een verwijt? Zo van, er gaat weinig van jullie uit, weinig kracht, zwakjes. Nee, u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. U hebt weinig kracht. Maar dit is dus geen negatieve beoordeling van Jezus. Maar sluit denk aan bij de praktijk dat het gewoon een kleine gemeente was. Ook al wat sobere gemeente wellicht. Hè. Je leest hier in deze brief niet over spectaculaire geestesgaven. Weinig kracht. Nogmaals, geen verwijt van Jezus, zei het al. Misschien ook wel een oefening voor ons. Om ons daarvoor niet te schamen. Moeten we denk ik allemaal leren. Net bij de afkondiging werd de kerstzangdienst van morgenavond aangekondigd. En neem rustig iemand mee, de kerk is groot genoeg. En dat is ook zo. En probeer dat natuurlijk ook. Maar misschien hebt u dezelfde ervaring als ik, dat het nog best lastig is. Hè? Om iemand mee te krijgen. Hoe ga je zo'n gesprek aan? Hoe vraag je dat? Hoe benoem je dat? En even, als dat langer is dat je iemand kent, hè, dat je echt bij jezelf merkt, ik praat mensen het geloof niet aan. Ik praat mensen het geloof niet aan. Je legt het soms uit, wat het evangelie is, dat Jezus gekomen is als redder. En je probeert het zo gewoon mogelijk te zeggen. En mensen halen hun schouders op. Zeg me niks. Hou maar het geloof en die Jezus. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar mij doet het pijn. Heel veel pijn. Maar het geeft me ook een machteloos gevoel. Machteloos gevoel, zeker nu in West-Nederland, in West-Europa. En je kunt je vaak enorm voelen falen. Je bent ook nog wel een loser. Maar ik zelf vol van ben, het lukt me niet eens om het even uit te dragen. Ja, vanaf de kansel lukt nog wel. Tenminste, dat denk je. Maar nu, gewoon in de straat, waar je woont. Maar je werkt. Je voelt je schuldig. Wat doe ik fout? En natuurlijk, gemeente, laat één ding duidelijk zijn. Zelfonderzoek is altijd geboden. Ook op dit punt. Dat je zelf gewoon onderhanden neemt. Van sta ik zelf in de weg? Zijn er dingen in mijn leven die niet goed zijn? Dat zou kunnen. Dus kritisch zijn, prima. Ben ik ook. Maar vanavond zeg ik ook dit. Het kan ook een verademing zijn. een bevrijding. Namelijk de constatering dat Jezus zonder verwijt tegen u en tegen jou en tegen mij zegt. Je hebt kleine kracht. Je hebt kleine kracht. Gezien de omgeving. Gezien de tegenstand. Klein. Noemde Jezus zelf ook zijn gemeente niet een kleine kudde. Kleine kudde. En sprak hij niet over het kleinste zaad, het mosterdzaad. En dat je geloof ook op zo'n mosterdzaadje lijkt. Klein voor het oog, maar ondertussen een geweldige potentie. Niet door ons, maar door hem. Door Jezus. Dus vat me niet verkeerd op, hè. Ik bedoel niet met klein en weinig kracht van laat maar zitten. Het heeft toch geen zin. Het heeft wel zin. U hebt mijn woord in acht genomen, zegt Jezus. Daar gaat het om. Dat is onze roeping. Dat is onze verantwoordelijkheid. En mijn naam niet verloochend. Wat zou dat betekenen? Het woord in acht nemen. Zo van, de Bijbel, als we daar niet meer aan vasthouden, dan gaat het mis. Zoiets. Nou, als je aan de Bijbel niet meer vasthoudt, gaat het inderdaad mis. Maar soms klinkt dat onder ons nog wat te statisch. Alsof de Bijbel een ding is. Het woord van God is een grote schat. Jaren geleden, jongens en meisjes, kreeg ik een kaart. Een foto. Van een vrouw uit China die voor het eerst de Bijbel ontving in haar eigen taal. En die foto zal ik nooit meer vergeten. Ze had die Bijbel die ze kreeg in haar eigen taal zo aan haar hart, op haar hart gebonden. En ze straalde. Zo blij was ze met haar eigen Bijbel. Nou, ik hoop dat jij zo blij bent met jouw eigen Bijbel. Dat je de woorden eigenlijk die hierin staan, dat je die opeet. Dat je die binnenhaalt. Dat je die opdringt. En je helemaal eigen maakt. Dat is het woord in acht nemen. En moet je eens kijken, want we zijn eigenlijk alleen maar met close reading bezig. Hè, van onderstrepen, wat staat hier nou eigenlijk? Hè? Dat Jezus zegt, u hebt mijn woord in acht genomen. Mijn woord. Dat betekent ook die autoriteit van Jezus. Mijn woord. Hoe vaak hebben wij niet een mening over de Bijbel? En bepalen wij wel even wat wel of niet geldig is? En hebben wij zo onze eigen argumenten over en weer? En ook hoe je de Bijbel vandaag de dag moet lezen volgens ons? Jezus zegt hier, mijn woord. Het is van mij. En het gaat erom dat je mijn naam niet verloochent. De naam van Jezus Christus. Als je tegen hem zegt, u bent niet de Messias. U hebt niet de sleutel van David. Als je zegt, deze sleutel past niet, die is waardeloos, daar heb ik niks aan. Er zijn Joden in Philadelphia die het naar voren brengen. Hoe verander je dat nu? Hoe brengen die Joden die dit stellen tot andere gedachten? Is dat misschien jouw vraag ten aanzien van zoveel heidenen die helemaal geen boodschap hebben aan Jezus Christus? Soms ook, en ik veralgemeniseer het even, in de kerk, hè? Soms kan Christus ook in de kerk een vreemde zijn, herkent u dat? Er zijn mensen die zichzelf christen noemen en rustig stellen, alle godsdiensten zijn gelijk. En wie zegt nou dat wij gelijk hebben met al die andere religies om ons heen? Weinig kracht hebben we, om dat zomaar even te leggen. Maar kijk nou eens hoe dat hier werkt, hoe dat hier gaat. Jezus zegt, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Hij heeft het zelf vanavond al voorgesteld als de sleutel Davids. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Is dat niet wat archaïs? Klinkt het niet een tikkeltje erg plechtig? En meer ook niet? Oh, het werkt. Het functioneert. Ik heb voor u een geopende deur gegeven. Er zijn uitleggers die denken hier aan de openingen voor het woord van God. Een open deur. Missionaire kansen. Het zou zomaar kunnen dat jij heel aarzelend met een bonzend hart op die persoon afstapt om hem uit te nodigen voor morgenavond. En dat die persoon zegt, Geweldig, heb ik zin in. Ik voor mij, dat zou zomaar kunnen. Dat Jezus zorgt voor een open deur. Dat is het evangelie naar binnen kan, niet afstoot en afketst. Net als bij Lydia, Paulus staat te preken. En ondertussen opent de Heilige Geest het hart van Lydia. En komt het woord dat Paulus spreekt binnen. Dat zou ook nu kunnen. Waarom niet? We hebben gebeden om de Heilige Geest. Dat ik preek en het woord van God bedien. Ondertussen opent God je hart en je luistert. En je doet mee en het komt binnen. Dat begin van de preek net, van binnen of buiten. Ben je bij God of sta je buiten God? Misschien heb je tot nu toe altijd dat naast je neergelegd, van het zal wel. Maar nu is het raak. Gewoon raak. Kijk, dat regel ik niet. Dat heb ik niet in mijn vingers. Ik heb weinig kracht. Aan het begin van de preek haalde ik vers 9 al aan. Over de Joden. Tenminste zegt Jezus, dat zeggen ze. Maar ze zijn het niet. Ze liegen. Ze erkennen immers Jezus niet. Moet je dan de Joden maar afschrijven? Wat de kerk wel eens gezegd heeft, nu zijn wij in plaats van hen het volk van God. Zo van hij is gekomen tot het zijne, Israël, maar ze hebben hem niet aangenomen, dus. Wat? Dus. God zegt nooit, dus. Dat konden we ook wel inpakken. Nooit mensen afschrijven. Zeker Israël niet. Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Kijk God. Kijk God, gemeente. Ik geef u enig uit de synagoge van de Satan. Ik zal maken. Zie, staat er weer. Kijken. Ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Jezus zegt toen dat een gedeelte van die Joden zich zal bekeren daar in Philadelphia. Geweldig. Ze zullen Jezus aanbidden. Hij is het. Toch. Juist. Dit zegt de heilige, de waarachtige. Dit verzin ik niet. En dit regel ik ook niet. Ze zullen aanbidden aan uw voeten, zegt Jezus. Is dat zoiets als dat de Joden dan aan ons hun ongelijk moeten belijden? Nee, ze zullen aanbidden aan uw voeten. Jij aanbidt ook, toch? En dan doen jullie het samen, zegt Jezus. Jood en heiden. Zullen Jezus aanbidden, zegt Jezus. Dat is die open deur. En het gaat verder, gemeente, in het beeld. En ik denk dat we vooral die kant op moeten kijken. Dat wij nu nog mensen onderweg zijn. Het is nu de laatste Adventszondag. De tijd van de voorbereiding van de komst van Jezus. Maar het blijft eigenlijk Advent in de gemeente, want we blijven hem verwachten. Die komen zal. We zijn onderweg. En we merken het onderweg. We hebben best in onszelf weinig kracht. En we hebben voortdurend versterking nodig. En ook moed om het vol te houden. En daar bidden we ook om. We blijven dat lied eigenlijk zingen. O kom, gij sleutel Davids, kom. En open ons het heiligdom. Dat wij betreden uw poort. Jeruzalem, o vredesoord. Merkt u wat hier gebeurt? O kom, open ons het heiligdom om binnen te gaan. Straks het nieuwe Jeruzalem, de stad van God, de stad van David. Zal het daar komen, als het zover is? Wie op Christus ziet, vanavond in deze kerk, hoor, hij opent. En niemand sluit. Hij sluit. En niemand opent. Hij gaat er over. Ik voel me zo zwak. Zo weinig krachtig. Wat gaat er nu van me uit? Ik heb voor u een geopende deur gegeven. Voor uw ogen. Hier wordt ook het avondmaal bediend. Brood en wijn. Voor uw ogen. Zie het. Blijf het zien. In het geloof, onderweg. De deur is open. Hij heeft de sleutel van het huis van David. Niemand kan die deur sluiten. O kom, gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom. Amen. Laat ons bidden en danken. Heer, uw trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Uw waarheid, u bent het echt, de heilige, die gekomen is en die komen zal. Om zo eenmaal uw poorten in te gaan met lof. Heilige Geest, houd ons vast door het woord van u, door het geloof. Geef dat u mogen kennen, dat u niet op afstand houden, niet in de buurt van u blijven, maar echt tot u treden en voor u knielen en ons aan u overgeven. Naar binnen gaan, u aanbidden. Dan zullen we straks ook binnen mogen komen en niet buiten blijven staan. Heere God, we belijden u. We hebben weinig kracht in onszelf. Maar geef dat we de vreugde aan uw woord kennen en uw naam niet hebben verloochend. Dat we zonder die naam van u niet kunnen leven en niet kunnen sterven. We bidden u voor alle diensten die gehouden gaan worden de komende dagen. In heel deze wereld. In kerken, in de open lucht, in ziekenhuizen, gevangenissen, in vluchtelingenkampen. Soms ook in het geheim, verborgen. Heer Jezus, u kwam en u komt. Daarmee is alles gezegd. Dat zijn de twee pijlers van ons leven. Daardoor stort ons leven niet in. Dat u kwam en komt. Daar moeten we het van hebben. Daar kunnen we het van hebben. Wilt u morgen erbij zijn? Bij de dienst hier? En ook de eerste kerstdag, ook andere samenkomsten. Geef dat mensen zullen komen die misschien een idee hebben van het evangelie, maar het niet precies weten. En het niet alles in één keer zullen begrijpen, maar wel dat ze gegrepen zijn door u, Heere Christus. En dat u, Heilige Geest, hun hart opent, terwijl het woord wordt bediend. We willen voor de wereld waarin we leven, de rampen die gebeuren, de tsunami in Indonesië, Heere God, het verschrikkelijke gebeuren in Jemen, zo'n land met vol triestheid, met kinderen zo vaak het slachtoffer geworden. Mensen in vluchtelingenkampen, aan de randen van Europa, in erbarmelijke omstandigheden. Heere God, wat een onrecht, wat een gebrokenheid, wat is er veel kapot in deze wereld. Wat hebben wij veel op ons geweten. U bent de heiland. U bent de heelmaker. Geef heling door het geloof. Maar ook heling in de levens van mensen. Door de kracht van uw geest. Wilt u ons zo allen daarbij zijn? Zegen uw volk Israël. Dat ze ook u zullen aanbidden. Zoals in Philadelphia gebeurde. Samen voor u op de knieën. Dat bindt samen. En dat is de bedoeling. Zo zal het ook gaan richting het einde. Vervul uw beloften aan Israël en de volkeren, in het Midden-Oosten en op alle plekken op deze aarde. Hoor ons zo, in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is de lofzang van Maria, daarvan vers 1, 3 en 7. De lofzang van Maria, 1, 3 en 7. Verhef uw hart tot God, ontvang allen de zegen van de Heere God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.